Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is misschien even goed om te zeggen dat dominee J.C. de Groot, die in deze dienst zou voorgaan, door ziekte verhinderd is. Dat de kerkraad mij gevraagd heeft deze dienst te vervullen. Ik ben M.J. Middelkoop. Ik ben emeritus van Wijk bij Duurstede en woon inmiddels in Ermelo. We hopen met elkaar onder het geklank van het woord van God en rond de open Bijbel een gezegende dienst te mogen hebben. Laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der lege schare Gods, en mij uw huis en tempelzangen, en zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, de versen 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis zingen wij van Psalm 64 het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun hart wijden, zijn naam belijden. Psalm 64, vers 10, na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van onze God in gebed en vragen we hem om zijn zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige ontfermer, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat u ons voor de tweede maal op deze zondag als gemeente bijeenbrengt in uw huis. Opnieuw mogen wij luisteren naar dat wat u door uw woord tot ons te zeggen hebt. Opnieuw mogen wij in ons gemeentelijk samen zijn, uw aangezicht zoeken in onze gebeden. We mogen zingen tot eer en lof van u. En we hebben ook ons geloof mogen belijden. En met een beroep op ons gedaan om met ons hart met die oude woorden in te stemmen. Wij mogen weten, Heere God, dat u het spoor van uw trouw trekt door de generaties heen. En dat u ook hier op Urk al vele eeuwen bezig bent om mensen te werven voor uw dienst. Dat u in de loop van de eeuwen uw trouw hebt betoond. En het ontroert ons als wij mogen weten dat velen met ons uw naam belijden, hier in deze gemeenschap, in Nederland, in Europa, uiteindelijk wereldwijd. U bent niet eenkennig, u hebt uw kinderen onder alle natie, tong en taal. We hebben prachtige woorden gezongen, aansluitend aan de geloofsbelijdenis. We mogen ons in u verblijden, omdat we ons in vertrouwen aan u kwijt mogen. Vertrouwen voor dit leven en vertrouwen voor het komende leven. Op u vertrouwend als het gaat om genade en verzoening en vergeving. En telkens weer mogen wij onze harten toewijden aan u. Een kerkdienst is een godsdienstoefening. We worden getraind. Want deze dag van de rug gaat weer voorbij. Morgen staan we er weer middenin. Als toegewijde mensen. Toegewijd aan u. En wij bidden u, wilt u met ons zijn? Wilt u uw geest aan ons geven? Wilt u geven dat uw boodschap overkomt? Wilt u geven dat uw dienaar ook uw woord zal spreken naar de mening van uw Heilige Geest? U kent ons, Heere God, zoals we hier gekomen zijn. Wij nemen van alles mee, de kerk in, onze eigen gedachten. Wat kan zich daarin niet afspelen? Aan verdriet misschien. Aan vreugde wellicht. Geweldige zorgen. Misschien met dankbaarheid dat we gered zijn vanuit een moeilijkheid waar we geweldig tegen opzagen. Maar we zijn daarin één dat we alle u nodig hebben. En wij bidden u, wilt u tot ons spreken. Lang geleden mocht Jacob zeggen in Bethel. De Heere was aan deze plaats en ik had het van tevoren niet geweten. Hij had er weinig verwachting van. Hij leek van u verlaten te zijn. Maar hij kwam tot die ontdekking nadat wat hij in de nacht had meegemaakt toen u tot hem gesproken had. En wij bidden u, wilt u spreken tot ons. Heere God, zie op ons in uw ontferming en genade. Bouw ons op in het allerheiligst geloof. Wij bidden u ook voor hen die met ons verbonden zijn. We hebben zo wel eens wat kritische noties bij de techniek die soms het menselijke weghaalt. Dat is niet het enige wat ervan gezegd kan en mag worden. We mogen ook dankbaar zijn voor de mogelijkheden, waardoor ook deze dienst kan komen bij hen die niet naar de kerk kunnen komen. We denken aan hen in het bijzonder in ons gebed. En wij bidden u, wees met hen en geef hen uw zegen. Heere God, zie op ons in uw genade en goedheid. Geef ons alles wat wij nodig hebben. Wees ons nabij. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan de Heilige Schrift lezen, gemeente. Wij luisteren naar de stereofonie van Oud en Nieuw Testament. Lezen allereerst Nehemia 8. Nehemia 8, even één vers verder dan op het bord stond, maar dat had ik verkeerd opgegeven. We beginnen bij vers 1 en lezen tot aan vers 14. Nehemia 8. Daar lezen wij in het woord van onze God als volgt. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek van de wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente bij de mannen en vrouwen, en allen die verstandig waren om te horen op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag, voor de mannen en vrouwen en de verstandigen. En de oren van het ganse volk waren naar het wetboek. En Ezra de schriftgeleerde stond op een hoge houten stoel die zij tot die zaak gemaakt hadden. En nevens hem stond Matitja, en Sema, en Anaya, en Uria, en Hilkia, en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, en Misael, en Malchia, en Hasum, en Hasbadana, Zacharia, en Mesullam. En Ezra opende het boek voor de ogen van het ganse volk, want hij was boven al het volk, en als hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en al het volk antwoordde, amen, amen, met opheffing hunner handen. En neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Jeshua nu en Bani en Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn standplaats. En zo lazen in het boek in de wet Gods duidelijk en de zin verklarende zo maakte zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia, dezelfde is Hatir-Sata en Ezra de priester, de schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen zeiden tot al het volk, deze dag is de Heer uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden van de wet hoorden. Voort zei hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete, en zendt delen dengene voor welke niets bereid is, want deze dag is onze God heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. En de levieten stilden al het volk, zeggende zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging het al het volk heen om te eten en om te drinken en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken, want ze hadden de woorden verstaan die men hun had bekend gemaakt. Tweede schriftlezing vindt u in het boek Handelingen. Handelingen 2, te beginnen bij vers 37. Daar lezen wij als volgt in het woord van onze God. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En de vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig luk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Voorafgaand aan de preekgemeente zingen wij van Psalm 116. Psalm 116, de versen 5 en 10. We hebben verschillende emoties gezien in Nehemia 8. Tranen, maar ook blijdschap. Dat vinden we ook verwoord in Psalm 116. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen en ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Het zijn de versen 5 en 10 van Psalm 116. Ik weet niet of dat nu de collecten worden gehouden, maar het is goed dat ik ze aan u noem. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging, de derde collecte voor Higher Ground Ministries op de Filipijnen. En de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. Dan kunt u daar alvast rekening mee houden. Psalm 116 zingen wij, de versen 5 en 10. Tekst van de voor de preek vindt u in Nehemia 8, het 11e vers. Dat lezen we nog een keer met elkaar. Voorts zeide hij tot hen, gaat. Eet het vette en drinkt het zoete. En zendt delen dengene voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heer heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. Gemeente des Heeren, na zo'n 70 jaar ballingschap in Babylon, is het volk Israël weer terug in het eigen land. Die ballingschap hadden ze aan zichzelf te wijten, want ze dienden de afgoden, Baal en Astarte. En toen deed de Heere God, om het zomaar te zeggen, een stap terug. Toen trok hij de handen van hen af. Wilden ze het met de afgoden wagen, dan moesten ze maar zien wat er van kwam. Nu, daarmee zijn ze flink op het tapijt gekomen. Want die afgoden deden helemaal niets voor hen toen de Babyloniërs kwamen. Het Babylonische leger belegerde de stad Jeruzalem. Ze zorgden voor bressen in de muren. Ze namen de stad in. Ze roofden de tempel leeg en verwoestten dat heilige gebouw. En ze voerden de mensen met een zeker aanzien weg naar hun land. Maar in de ballingschap is wat gebeurd met het volk. Een deel van het volk, niet iedereen, een deel van het volk kwam tot inkeer. Ze keerden zich weer naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. En uiteindelijk greep de Heere God reddend in. Want de Perzische koning Kores, de Perzen hadden in macht de Babyloniërs overvleugeld, nam het besluit dat het volk weer mocht terugkeren naar hun eigen land. En u kunt begrijpen dat de profeet Jesaja in dat licht deze heidense koning Gods knecht noemt. Hij was zich daar niet van bewust, maar hij vervulde uiteindelijk de wil van God door het volk te laten terugkeren. U begrijpt dat na de terugkeer er veel te doen was. Het bestaan moest weer worden opgebouwd. De verwaarloosde landerijen moesten weer worden bewerkt. Men begon met de herbouw van de tempel. Ook moesten de muren van Jeruzalem weer worden opgebouwd. En intussen moesten ze ook op hun hoede zijn voor vijandige aanvallen van de volken om hen heen. En dan vindt dit opmerkelijke gebeuren plaats. Het volk loopt te hoop op straat. Niet om verongelijkt te demonstreren, maar ze hebben een verzoek. Namelijk dat Ezra, de priester, de wet voorleest. Dat is toch wel een heel bijzondere wens. Stel je voor, ik plaats het even naar deze tijd. Stel je voor dat een grote massa mensen per trein en per bus arriveert in Den Haag voor een grote manifestatie op het Malieveld. En dat er dan een petitie uitgaat, een verzoek, dat een predikant de Bijbel voorleest. Nu, aan zoiets moeten we denken. Dat is natuurlijk van de Heilige Geest. Dat is het begin van een opwekking. Waar je eigenlijk met enige jaloersheid naar kijkt. Zou dat onder ons volk ook maar gebeuren? Ezra doet het natuurlijk. Het voorlezen van de wet duurt een aantal uren, van het morgenlicht tot de middag, dat is een uur of zes. Het ging dus niet alleen om de 10 geboden, dat kost uiteindelijk niet zoveel tijd, maar het ging om het geheel van de 5 boeken van Mozes. Boeken die duidelijk maken hoe de Heere God met zijn kinderen Abraham, Isaac en Jacob omging. En hoe hij uiteindelijk zijn eigen volk bracht in het land van de belofte. De mannen en de vrouwen en de kinderen, die er al iets van kunnen begrijpen. We zouden zeggen met het doopformulier, die al tot hun verstand gekomen zijn, die luisteren aandachtig toe. Dat is ook al opvallend. De kinderen zeuren niet. Die trekken niet aan de arm van vader of moeder omdat ze het te lang vinden duren. Die ouders hebben ook geen getop om de kinderen stil te houden. Het zijn echt gelovige gezinnen die daar staan. 6 uur lang luisteren ze stil en ontvankelijk. Ze hebben een hart dat ontvankelijk gemaakt is door God. En intussen leest Ezra voor vanaf een grote houten stoel. We zouden zeggen een kansel. De eerste preekstoel. En als Ezra die boekrol opendoet van die 5 boeken van Mozes, dan begint hij met God te loven. En het volk reageert onmiddellijk. Het roept amen, amen. Ze stemmen ermee in en ze buigen zich vervolgens neer. Dat is een houding van ootmoed, van diepe eerbied, klein worden voor God. Je krijgt de indruk als je zo Nehemia 8 leest dat ze na die lange meeting van 6 uur uiteindelijk in groepen uiteen gaan. In workshops zouden ze vandaag de dag zeggen. En dat al die groepen ook nog weer afzonderlijk onderwijs krijgen in die 5 boeken van Mozes. De woorden maken diepe indruk. Nu zien we een aantal dingen in deze geschiedenis. Uiteindelijk dat het in het christelijk geloof gaat om vreugde. We zien dat de lezing van de wet iets losmaakt bij de mens. Heel veel zelfs. Het volk huilde toen zij de woorden van de wet hoorden. Dat heeft zijn reden. Ze moeten schuldbewust hebben teruggedacht aan dat wat achter hen lag. Het dienen van de afgoden. Terwijl het de Heere God was die hen uit het land Egypte bevrijd had. Ze moeten gedacht hebben aan de huwelijken van sommige mannen met heidense vrouwen. Dat was tegen Gods bedoeling. Er is natuurlijk ook een verklaring voor. De kinderen binnen zo'n huwelijk geboren werden in godsdienstige zin opgevoed door de moeder. Maar dus op het verkeerde spoor gezet. Want het is toch altijd zo dat de moeder voor het overgrote deel verantwoordelijk is voor de geestelijke opvoeding van de kinderen. Vandaag de dag nog steeds. En het zal gegaan zijn over een gebrek aan vertrouwen in de ballingschap. Je kunt in het boek Jesaja lezen vanaf het 40ste hoofdstuk dat de profeet telkens maar weer naar het volk komt om hen ervan te overtuigen dat zij zich misschien wel losgemaakt hebben van God, maar dat de Heere God zich van het volk niet heeft losgemaakt en dat er een einde zou komen aan de ballingschap. Dat zijn opgeschreven 26 hoofdstukken. Dat moeten heel veel redenvoeringen van Jesaja zijn geweest. En het ketste af, het telt zich die nul op request. En daar betuigen ze niet spijt van. En ze zullen hun spijt hebben betuigd over het materialisme. Want in de ballingschap waren ze tot welstand gekomen. En ik zei u al eerder, het was maar een klein deel wat terugkeerde. Het overgrote deel van het volk Israël wilde gewoon blijven. Ze waren daar tot welstand gekomen. En die kleine rest, die heeft zich misschien met heel veel moeite moeten losrukken, moeten losscheuren van hun welvaart. Al die dingen gaan door hen heen. Ze kijken er met verdriet op terug. En dan komt het tot verootmoediging, dan komt het tot boete. Er vloeien tranen. Heel het volk huilde toen zij de woorden van de wet hoorden. Nu zouden wij zeggen, dat moeten Ezra en Nehemia mooi gevonden hebben. Dat dit oppervlakkige volk nu eens een beetje diepgang krijgt. Maar dat gebeurt niet. Ze zeggen tegen het volk, bedroeft u niet. Deze dag is voor de Heer uw God heilig. Ze bedoelen, deze dag is bijzonder. Waarom? Omdat juist hun tranen de reden wegnemen om te huilen. Want als het hart gebroken is, dan is de Heere God niet meer tegen je, maar voor je. Als het hart gebroken is, dan is God verzoend met zijn volk. Dan keert hij zich weer naar hen toe. Dat is eigenlijk de paradox in deze geschiedenis, hè? Dat de tranen van het volk vreugde brengen in God. De tempel was al tot op zekere hoogte waarschijnlijk herbouwd. Er werden weer offers gebracht. Offers ter verzoening van de zonden. Maar niet alleen maar als een afstandelijk ritueel. Maar zoals het blijkt in deze geschiedenis, het heeft een hart. De tranen ter verootmoediging, die zijn alleen maar goed. Maar daar moet het niet bij blijven, zeggen Ezra en Nehemia. Ze mogen verder komen. Bovendien werd het gebod van God toch altijd gezien als een bron van vreugde. De vromen van het volk, de oprechte vromen, waren altijd heel blij met de leiding die ze daarin kregen. We kunnen denken aan die dichter van Psalm 19, die zegt: hoe lief heb ik u, uw wet is mijn vermaak de ganse dag. En in Psalm 147 wordt gezegd dat de Heere God aan Jacob zijn woorden bekend maakte en Israël zijn inzettingen en zijn rechten. En al zo heeft hij aan geen volk gedaan. Het was heel bijzonder dat de Heere God als het ware een geheim deelde met dit volk. Laat het eens spiegelen naar onszelf, gemeente. Uiteindelijk gaat het dus om vreugde in het christelijk geloof. En natuurlijk, dat neemt niet weg dat ook het begrip en het kennen van zonde belangrijk is. Dat hoort er echt bij, dat je je kunt verootmoedigen, dat je klein kunt worden voor God. En daarom lezen wij ook zondag aan zondag de 10 geboden in de eredienst. Dan kom je uit het bruisende leven op zondag. In die week is natuurlijk van alles gebeurd en je wordt gesteld voor de spiegel van het gebod van God. En als je als predikant het gebed ter verootmoediging uitspreekt na het lezen van de wet en schuldbeleid, dan is het altijd stil in de kerk, want we weten ons allemaal geraakt. Wij zijn geen volmaakte mensen. En ziende op het kruis van de Heere Jezus Christus worden we klein. Hij draagt de zonde. Zo ernstig neemt God de zonde op. En toch, als we dat gezegd hebben, moeten we ook zeggen, daar moet het niet bij blijven. Er zijn mensen die niet verder komen. Die altijd maar klagen over een tekortkoming. En die dat klagen en dat zuchten en dat steunen eigenlijk de hoogste vorm van vroomheid vinden. Maar dat maakt ons nog geen christen. Sterker nog, er zijn heel veel mensen die niet christen zijn, die niet gelovig zijn, die heel somber zijn over dat wat wij mensen doen, die ook schuldgevoelens hebben. We horen dat vandaag de dag nogal eens, hè, over de schade die wordt aangericht aan Gods schepping. Het milieu dat verknoeid wordt, het klimaat dat ook merkbaar verandert, dat zich tegen ons keert. En ze wijzen erop wat wij mensen elkaar aandoen, de verschrikkingen van oorlogen. En ze hebben gelijk. Maar daar blijft het bij. Het brengt hen niet bij de Heere God. Het brengt hen ook niet bij het kruis van de Heere Jezus Christus. Toen ik dit opschreef, dacht ik ineens, het is eigenlijk opvallend hoe vaak het vandaag de dag niet over schuld gaat. Zelfs over de schuld van de vaderen. Denkt u maar over het aanbieden van excuus over het slavernijverleden. En het is ook een beschamende geschiedenis. Wij Nederlanders blonken uit in de slavenhandel. Er waren schippers naast God met Bijbel in de stuurhut. Die slaven, mensen, hun naasten, minder dan vee behandelden. We betuigen ook spijt over het kolonialisme. Schuldgevoelens genoeg in de maatschappij. Maar het blijft vaak bij een schuldbetuiging aan mensen. De hoogtedimensie ontbreekt de schuldbetuiging naar God toe. Zelfs premier Rutte gaf toe dat aan zijn bewind het een en ander had ontbroken. Al gaf hij zichzelf nog een 6,5. Maar daar bleef het dan ook bij. Maar het christelijk geloof gaat verder dan verootmoediging. Opdat wij bij de Heere God uitkomen. Ik had het even over de lezing van de 10 geboden aan het begin van de dienst die ons klein maakt. Wij hebben dat van Calvijn, wist u dat? Die heeft in de tijd van de reformatie een orde van dienst opgesteld. En zei, laten wij nou beginnen met klein te worden voor God. Laat ons stellen in het licht van zijn geboden. Laten we schuld belijden opdat er in de preek alle ruimte is voor de verkondiging van Gods genade. Want daar gaat het natuurlijk om. Ten diepste dat wij mogen leven van het offer van Jezus Christus. Dat wij geloven mogen in het door hem gestorte bloed op Golgotha. Wij mogen de blik slaan op het kruis van hem. Daar hangt hij, de middelaar van het nieuwe verbond. In onze plaats. Daar draagt hij de zonde niet alleen, maar hij draagt ze ook nog weg. Daar worden de tranen ten diepste gedroogd. Daar wordt het leven veranderd en vernieuwd. Tranen zijn dus nooit een doel op zichzelf. Het gaat uiteindelijk om de vreugde. Het gaat uiteindelijk om de blijdschap. Het gaat er uiteindelijk om dat wij juichen om de verlossing. Ik mag op de weg van Gods genade niet halverwege blijven steken. Dat vinden we ook terug in de belijdenissen van onze kerk. Ik zat vanmiddag wat te bladeren in de Heidelberger Catechismus. U spreekt de Heidelberger Catechismus. U begint eerst met onder woorden te brengen wat het geloof is. Wat is uw enige troost? En dan worden heel ernstige en diepe tonen aangeslagen. Het gaat over de kennis van de ellende. Maar dat is kort en krachtig. Want het is alsof de catechismus zich ook haast om daar terecht te komen waarom het gaat, de belijdenis van Christus als de verlosser. We moeten dus niet in dat zuchten blijven steken, niet bij de tranen blijven. Ook er nog niet iets van maken. Dat is misschien ook nog een gevaar dat we het een beetje als een goed werk gaan bezien. Dan bouwen we toch weer op onszelf. En we moeten niet op onszelf bouwen. We moeten bouwen op het werk van Jezus Christus. We moeten onze zaligheid buiten onszelf in hem zoeken. En als er in de hemel vreugde is over één zondaar die zich bekeert, dan mogen wij ook iets van die vreugde van de engelen hebben. Als we ons klein en verslagen naar de Heere God toekeren. Het tweede wat opvalt in dit gedeelte is dat het de vreugde van de Heere is die ons kracht geeft. Die is uw sterkte, staat er. Moet je even goed lezen. Staat niet dat het gaat om de vreugde die u in de Heere heeft, dat dat uw sterkte is. Zou het dus gaan om een emotie van ons, een gevoel van ons. Alsof dat de kracht zou geven om in het leven te staan. En opnieuw moet je natuurlijk zeggen dat het gevoel ook een werkelijkheid is in uw en mijn leven. Dat kan niet anders. Wij zijn met gevoel geschapen. Maar het is wel de vraag of dat je op gevoel bouwen kunt. Dat is niet bepaald de stabiele basis. Want hoe gaat het met het gevoel? Het is er het ene moment wel en het andere moment is het er niet. Dan laat het je volkomen in de steek. Nee, op ons gevoel moeten we niet bouwen, want dan kan het zomaar direct weg zijn. Dan is onze kracht ook inmiddellijk weg. Dan is onze sterkte nergens meer. Dan zijn we futloos en lusteloos. En opnieuw denk je wat aan de actualiteit. Zoveel Nederlandse jongeren kunnen de zin van het leven niet vinden. Ze hebben het een stuk beter dan jongeren elders in de wereld. We hebben een tijd lang in Afrika mogen werken. En dan vergelijk je de situatie wel eens. Wat een mogelijkheden, wat een kans hebben de jongeren in Nederland. Kans om te studeren. Financiële mogelijkheden. Heel veel keuzemogelijkheden. Maar heel veel jongeren lijden aan een zekere leegte in hen. Die ook voortijdig stoppen met een opleiding. Die zich afvragen, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Vreugdeloos, krachteloos, zonder sterkte, geen toekomst. En de zelfmoordcijfers onder jongeren zijn onrustbarend. En eigenlijk ligt er ook een zekere matheid, hè, over de samenleving. Kom je maar weinig mensen tegen met idealen, met inzet. Zien we onder ons volk wel de tegenstellingen groeien? Dat er slecht wordt geluisterd tot in de Tweede Kamer toe. De debatten zijn soms beschamend. En de matheid kom je soms ook tegen in de gemeenten. Soms maak je geweldige zorgen. Ik ben emeritus, dus ik kijk een beetje terug. Wat is er in de jaren van de bediening niet gebeurd? Soms heb je gemeenten inhoudsloos zien worden. Hebben zich aangepast aan dat wat de mode is. Zijn flats en kleurloos. Maar dan ineens komen deze woorden als een opwekkende boodschap. De vreugde van de Heere, dat is uw kracht, dat is uw sterkte. De vreugde van de Heere. Het gaat dus om de vreugde van God. Omdat het volk is teruggekeerd naar hem, onder het storten van tranen, vanwege het verdriet over het verleden, waardoor ze zijn veranderd, is er ook een verandering in de Heere God gekomen. Die verandering heeft hem tot vreugde gebracht. En het is uit die vreugde dat ze mogen putten. De blijdschap van de Heere God mag overslaan op het volk. Die blijdschap is een bron van kracht. En daarmee kunnen ze de toekomst tegemoet. Dan kunnen ze Jeruzalem weer verder opbouwen. Dan zijn ze ook niet bang voor de vijanden. Je kunt lezen in het boek Nehemia dat ze aan het bouwen zijn op een gegeven ogenblik. Met het zwaard in de ene en de troffel in de andere hand. Die kracht die zij in God vinden, de vreugde die zij van hem ontvangen, die geeft hoop voor het leven nu en die geeft hoop voor de toekomst. Ja, het werd een vreugdevolle dag in Jeruzalem. Een dag heilig voor de Heere. Een soort sabbat, hè, zou ik bijna zeggen. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Die moet je ook apart houden. Nou, deze dag stond ook apart. Misschien was het wel op een sabbat, maar dat wordt ons niet gezegd. De Heere God uit de hemel keek met vreugde naar die mensen in Jeruzalem. En zij op hun beurt vonden vreugde in hem. En die vreugde gaf hun kracht. Het leven voor Gods aangezicht is een vreugdevol leven. Het is de vreugde van de Heere God zelf waarvan wij mogen leven. Vreugde die de Heere God over ons heeft als we ons naar hem toekeren. Eigenlijk is het alsof de Heere God hier zegt, mijn vreugde, dat is uw vreugde. En dat hebben wij nodig. om ons levensanker, om het zo maar eens te zeggen, in hem uit te werpen. En om zo goedsmoeds in het leven te staan. En zo kunnen we verder. Zo vinden we kracht om het leven ter hand te nemen. Er is ook natuurlijk voor ons heel wat te bouwen. Dan denk je aan je gezin. Aan de kinderen die je als ouders zijn toevertrouwd. En ze komen thuis met ervaringen en ze komen thuis met verhalen. En je moet er met tact mee omgaan. Maar je moet wel met elkaar in gesprek zijn. Je moet wel bouwen. In de kracht die je vindt. In de vreugde van God. Die heb je nodig voor je werk op school. Misschien zijn er mensen hier uit het onderwijs of je bent leerling. Wat zo is uitgedaagd. Christen zijn is geen vanzelfsprekendheid meer, allerminst. Om dan een stukje getuigenis af te leggen. Je hebt die kracht nodig, die sterkte voor je werk. Je hebt het nodig in de gemeente. Je hebt het nodig in de maatschappij. Waar we als andere mensen in staan. Omdat we een geheim kennen. De lijn naar boven, om het zomaar eens te zeggen, die ons andere mensen maakt. Ik denk nog weer even aan die actualiteit van die klimaatsverandering. De vooruitzichten zijn somber. Er wordt wel veel gediagnosticeerd en geanalyseerd, maar er verandert niet veel. Mensen zijn niet bereid om te versoberen. En ineens moet ik dan denken aan Paulus die aandringt op matigheid. Matigheid. Dat is volgens Galaten 5 vers 22 zelfs een van de vruchten van de Heilige Geest. Als we met God leven, kan dat toch ook? Dan hoef je niet telkens het onderste uit de kan te halen. Dan hoef je ook niet uit dit leven te halen wat erin zit. Paulus, diezelfde Paulus schrijft in Timotheus 6 vers 8. Als wij voedsel en deksel hebben, hij bedoelt kleding hebben, dan zullen wij daarmee vergenoegd zijn. Dat was de enige wens die hij had. Omdat hij God had. Omdat hij God kende. Omdat hij ook op de toekomst gericht was. En vanuit die toekomst met twee benen in de werkelijkheid stond. Kracht vinden in God. En we zien in de derde plaats, gemeente, dat die vreugde gevierd mag worden. Esra, Nehemia en de Levieten zeggen tegen de samengekomen menigte: ga, eet het vette en drinkt zoete dranken. Het vette. Dat is een deel dus van het offer. Ik weet niet of dat u dat weet, maar er waren offers die helemaal in rook opgingen. Maar er waren ook offers die heel sterk de nadruk legden over de omgang van de Heere God met mensen, waarbij een deel werd geofferd en een deel ook gegeten mocht worden door de mensen. En dat gebeurt hier dus. Er is reden om feest te vieren. Inderdaad, dat verbond was vernieuwd. De Heere God was het volk wel trouw gebleven, terwijl zij zich van hem hadden losgemaakt en als een verloren zoon waren weggebleven. Maar ze zijn onder spijtbetuiging teruggekomen. En dat mag gevierd worden met een maaltijd. En ongetwijfeld hebben ze dat op oosterse wijze gedaan, dagenlang. Apart, hè, zo'n sterke wisseling van stemmingen. Eerst vloeiden er tranen, dat was geen toneelspel. Dat was niet omdat het moest, dat was echt gemeend. Maar nu ineens is er blijdschap. Daar riep Esra de priester en Nehemia de stadhouder toe op. Ook mooi. Kerk en staat samen. En die vreugde wordt ook zichtbaar omdat men geniet van Gods goede gaven. Het vette en zoete drank. We hebben samen Handelingen 2 gelezen vanmiddag. De Heilige Geest is uitgestort. En ook toen begon het met verootmoediging. Die preek van Petrus was op de man af. Was ook redelijk scherp, hè? U hebt Christus gedood. En de verslagen mensen vroegen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Nou, er werd hen niet zoveel te doen gegeven. Petrus ging verkondigen de boodschap van de opgestane. En toen zij hun hart aan die boodschap kwijt waren, toen ontwikkelde zich een heel rijk gemeenteleven. Ze braken van huis tot huis brood. Namen gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. Kom je opnieuw dat woord vreugde tegen. Dat kenmerkte de gemeente en dat mogen wij dan toch ook hebben. Als je die woorden leest, moet je denken aan de viering van het heilig avondmaal. Dat is een maaltijd die in onze traditie een ernstige voorbereiding heeft. Er valt nogal sterk de nadruk op. Ook onder die eerste woorden van het formulier word je als mens heel erg klein. Maar daar moet het niet bij blijven. Uiteindelijk mogen wij komen tot dankzegging. Daar loopt het op uit. Dat de Heer Jezus Christus om Christus wil ons trouw gebleven is. Je mag de overgave van de Heer Jezus voor ons gedenken. En alle gedenken leidt uiteindelijk tot vreugde, omdat het gaat om de grote daden van God. Uiteindelijk kun je ook nog een lijn trekken, denk ik, naar elke maaltijd die wij thuis hebben. Als we als gezin aan tafel zitten, dan beginnen wij de maaltijd met gebed. Dat doet u toch nog wel, hoop ik. En de maaltijd wordt ook besloten met het lezen van de Bijbel. Dan is vader of moeder als het ware een Ezra die de schrift leest. En de gaven die wij krijgen, of dat het nu brood is of onze warme maaltijd, dat zijn de gaven die ons toekomen uit de hand van de Heer Jezus Christus, zoals hij ooit die gaven gaf aan de Emmausgangers. Ook een gewone maaltijd mag staan in het teken van de dankzegging. Eigenlijk is een gewone maaltijd ook al bijna een sacramentele maaltijd. Want het gaat om Gods bemoeienis met ons in die natuurlijke gaven, in de woorden van de schrift, reden tot vreugde. We gaan afronden, gemeente, met nog één ding, dat deze blijdschap mede deelzaam maakt. Deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, wordt gezegd. Dat is een edelmoedig gebaar van Ezra en Nehemia. We zouden zeggen dat is een soort diaconale toespitsing. Feest vieren omdat het verbond is hersteld, dat is niet zo moeilijk voor mensen die veel hebben. En die waren er natuurlijk in Jeruzalem. Dat zijn die mensen geweest van een zekere ontwikkeling, van een zekere standing, die het goed hadden gedaan naar de mens gesproken daar in Babel als bankier of als zakenman. En die ook een deel van hun vermogen hadden meegenomen naar huis. Maar die gewone mensen, die maatschappelijke onderlaag, die was achtergebleven in het land, die hadden weinig of niets. Waar moesten zij dat vette en die zoete dranken vandaan halen? De rijken moeten delen, zeggen Ezra en Nehemia. Want ze behoren allemaal tot hetzelfde volk, het volk van God. En het is met dat hele volk dat de Heere God een verbond heeft gesloten. Ze hebben elkaar ook niet uitgekozen, maar ze zijn op elkaars weg geplaatst. Die armen zijn dus de medebondgenoten van de rijken. En daar worden de armen door de rijken verzorgd. En ze krijgen. En dat is maar niet een klein beetje. Dat is maar niet net aan. Maar dat is genoeg om ook feest te vieren. Samen vormen ze de gemeenschap der heiligen. Ja, als je leeft uit de overvloed van Gods genade, dan ben je naar anderen toch ook niet karig of gierig. En opnieuw leggen we even de lijn naar het boek Handelingen. Van die gemeente, die eerste gemeente in Jeruzalem, wordt gezegd dat ze alle dingen gemeenschappelijk hadden. Dat is niet altijd zo gebleven overigens. Want al heel snel werd die gemeente in Jeruzalem verstrooid door de apostel Paulus, toen nog Saulus geheten. Maar het is nog steeds toch wel zo dat de Heilige Geest ons niet alleen doet letten op onszelf, maar ook op anderen. En dan gaat het uiteindelijk om liefde. En dat bedoel ik met liefde niet een flauw begrip zoals het vaak wordt aangediend. Maar het gaat om liefde die zijn oorsprong heeft in Gods liefde. Die zijn oorsprong vindt in de verzoening. Liefde voor hen die het minder hebben. Maar ook liefde voor hen die ongelukkig zijn, die vereenzaamd zijn. Mensen voor wie niets klaargemaakt is. Wij leven in een tijd waarin het individualisme erg belangrijk is. Dat is gepropagandeerd. Maar het heeft ook een keerzijde. Dat mensen diep en diep ongelukkig zijn en aan hun lot overgelaten worden. Maar in zo'n koude wereld heeft de christelijke gemeente een roeping om om te zien naar elkaar. Ooit schreef de christelijke gereformeerde hoogleraar Versteeg een boekje onder de titel Oog voor elkaar. Het was hem opgevallen hoe vaak dat woordje elkaar niet voorkomt in het Nieuwe Testament. Dat is dus een echt Bijbels woord. En het blijft niet tot de gemeente beperkt. Eigenlijk zien we hier in Jeruzalem een missionaire houding uitgaan van de mensen. Degene die niets hebben, voor wie niets klaargemaakt is. De mensen met lege handen, daar is oog voor. Als christelijke gemeente moeten we ons niet opsluiten in onze eigen cirkel. We moeten ons niet verbergen achter kerkmuren. Natuurlijk, het is mooi om elkaar te ontmoeten op zondag. Om het woord te horen, om deel te nemen aan de sacramenten. Maar het christen zijn wordt ook beoefend. Daarbuiten in het leven van de week. Om mensen die onze naasten zijn, het hele volk komt in het zicht. Ik moet wel denken aan gemeenten in grote steden die maaltijden organiseren. Waar mensen worden uitgenodigd. Mensen die lijden onder de eenzaamheid. Mensen met een diep verdriet. En aan de maaltijd zitten. En dan wordt toch ook gebeden voor de maaltijd. En dan wordt toch ook een stukje uit de schrift gelezen. Ook dat is heil. Dat woord heil betekent heel maken. Vanuit de verzoening, die heel gemaakte relatie met God, krijgen we oog voor de ander, worden wij diaconaal. Ja, wat hebben we nou allemaal niet gezien in de preek vanmiddag? Een heleboel. Begon met klein worden voor God, met verootmoediging, met tranen. En toen hebben we gehoord dat de Heere God verandert, dat hij de toewending maakt, dat hij de vreugde weer gunt aan de mens. Maar uiteindelijk is hij zelf degene die de grootste vreugde heeft en aan die vreugde ontlenen wij kracht. En de vreugde mag gevierd worden. En de vreugde mag uiteindelijk gedeeld worden. En zo zien we maar dat Nehemia 8, een gedeelte van eeuwen geleden, ineens ontzettend dichtbij komt. Een gemeente van nu wat te zeggen heeft. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, van Psalm 119. De verse 62, dat is wat omgedraaid werd, 62 en 80. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. En hij ziet, o Heer, dat ik uw wet bemin. De verse 62 en 80 van Psalm 119. Laten we samen danken en voorbidden doen. Heer onze God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus. Wij danken u voor uw woord, voor de boodschap die van daaruit telkens naar ons toekomt. En eigenlijk maakte de geschiedenis ons wel wat jaloers. Ineens een beweging onder het volk. Niet een van onvrede, niet een van haat, maar een van verootmoediging. Het vragen naar woorden van u en het daar diep van onder de indruk komen, zodat zelfs de tranen gingen stromen. En wij bidden u, wees met ons volk. Op wonderlijke wijze hebt u in de loop van de geschiedenis vaak opwekkingen gegeven. En we hopen er zo vurig op. Dat ons land eens, bekend vanwege zijn grote kerkgang en de diepe doorwerking van uw woord in allerlei instituties, zo ver van de weg is geraakt. En wij bidden u, geef een terugkeer die heilzaam zal zijn. We danken u, Heere God, voor de actualiteit van uw woord. We hebben iets gezien van missionaire beweging aan het eind. Ook de armen kwam in het zicht. En in dat licht denken wij ook aan het werk van de zending. Aan uw boodschap die wordt uitgedragen in het buitenland. We hebben onze gaven gegeven voor Higher Ground Ministries op de Filistijnen. Maar wij denken ook wat in ons eigen land gebeurt. Waar evangelisten werken onder hen die van het evangelie zijn vervreemd. En zeker zij die zich ervan hebben afgekeerd zijn soms zo verhard, zo moeilijk te bereiken. Wij bidden u, wilt u geven dat harten toch open gaan. Wij bidden u, Heere God, ook voor mensen die ziek zijn. Soms moeten mensen geduld hebben in de weg en voor de weg van herstel. Anderen weten dat zij niet meer beter kunnen worden. Wij bidden u, geef hen vertrouwen in u. Bij wie we als klein en kwetsbaar, als sterfelijk en zondig mens mogen schuilen. Zie op hen in uw genade en uw goedheid. En zo bidden we ook voor dominee De Groot die hier zou voorgaan, maar het door ziekte moest laten afweten. Wij bidden u, Heere God, wilt u met hem zijn in deze dagen? Wilt u hem herstellen, opdat hij de verkondiging van het evangelie, wat hem zo op het hart ligt, weer kan voortzetten en kan voortgaan in de gemeente. Heere God, zo komen wij tot u als kleine mensen. Deze dag werkelijk altijd weer een oase gaat voorbij. Morgen breekt de werkweek weer aan. Wij bidden u, wilt u dan met ons zijn, waar we ook staan en waar ook van ons getuigenis gevraagd wordt. We denken aan hen die al weg zijn om vakantie te houden. Wilt u geven dat het een tijd van rust zal zijn, waarin je weer wat dichter bij elkaar komt, waarin je ook wat meer tijd hebt voor de dingen van u. De omgang met de schrift, het lezen van een goed boek, geeft het een gezegende tijd. En wilt u hen ook weer veilig thuis brengen? Wilt u zien op deze gemeente in afwachting van de komst van een nieuwe predikant? Wat is het een bijzondere zegen als u die weer ontvangen mag? Zoveel gemeenten vakant, soms heel langdurig. Heere God, dat is een bijzondere gunst waarvoor wij u danken. Zie neer in uw genade en ontferming. Wees ons nabij. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 145. Psalm 145, de versen 2 en 3. Vers 2. Ik zal O Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem. En vers 3, met die mooie opeenstapeling van woorden. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klare bemerkers en goedheid is verspreid op al zijn werken. De versen 2 en 3 van Psalm 145 is de slotse. Verheft thans uw harten tot God, met u dragende de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.